Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen dinsdag zuster Ma Lokker-Kolen is overleden. Ze mocht de leeftijd bereiken van 74 jaar. De rouwdienst en de begrafenis hebben afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Laten we in verband met het sterven van zuster Lokker zingen Psalm 103 vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En vers 9, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Overige mededelingen namens de kerkraad. Afgelopen donderdag is broeder F.J. Kwik gekozen als ouderling. Hij heeft zijn verkiezing aangenomen. Broeder D.J. Steenbeek is gekozen als diaken. Hij heeft zijn verkiezing in beraad. Morgenavond is er van 7 uur tot 7:30 verkoop van collectebonnen. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Volgende week zondag zal kandidaat G. van Vliet in beide diensten voorgaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk, de tweede collecte is voor Home for Court. Voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven en de Heere Jezus nog niet is teruggekomen. Verhef nu uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken en rijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu samen van Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen. Psalm 121 vers 1. Ook vanmorgen zijn wij gekomen om te luisteren naar de stem van de levende God. En dat doen wij door ons eerste stel onder de tucht en de vermaning van de heilige wet van de Here. En daarna zingen we van Psalm 18 het achtste vers. Hun zijt gij goed die goedertieren handelen oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn maar verkeerden. Toont gij u een worstelaar. En zo willen we onze toevlucht zoeken tot de Here om vergeving en verlossing. En daarna zullen we verder lezen in het woord van God uit de profetieën van de profeet Zacharia, het vierde hoofdstuk. Maar nu eerst de heilige wet des Heren. De stem van God, dat staat er, toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Tot zover. We lezen verder in het heilig woord van God in de profetieën van de profeet Zacharia, hoofdstuk 4. En de engel die met mij sprak kwam weder en hij wekte mij op gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zei tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en zie een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn 7 lampen daarop. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. En 2 olijfbomen daarnevens, 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en 1 tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zei tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn heren, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij, weet ge niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zei dezelf. Het woord des Heren geschiedde verder tot mij, zeggende: de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden, opdat gij weet dat de Heere der Heerscharen mij tot u lieden gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Daar zegt toch: die zeven verblijden zullen als ze tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des Heeren die het ganse land doortrekken. Verder antwoordde ik en zeide tot hem: wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem: wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, zeggende: weet ge niet wat deze zijn? En ik zeide: nee, mijn Heere. Toen zeide hij: deze zijn de twee olietakken, welke voor de Heere der ganse aarde staan. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig wie het woord van de Heere hoort en het bewaart. Amen. De tekst waarmee we met de hulp van de Heere vanmorgen het evangelie hopen te verkondigen, dat vindt u in dit gedeelte, vers 6. Eigenlijk vers 1 tot 10, maar kerntekst daaruit is toch vers 6. En daar luidt het woord van God en onze tekst voor deze morgen. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende: dit is het woord des Heeren tot Zerubabel, zeggende: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Willen wij eerst samen ons buigen voor de Heere in gemeenschappelijk gebed en bidden om de leiding van de Heilige Geest over de bediening van het woord, en in de voorbeden ook denken aan de rouwdragenden vanwege het overlijden van zuster Lokker. We zullen ook bidden voor broeder M.L. Vink. Aanstaande donderdag zal hij een kuur ondergaan. En we zullen bidden voor het collectedoel Home for Court. We willen samen ook danken dat ouderling Kwik het aan mocht nemen. En dat broeder Steenbeek het nog in beraad heeft. Daarvoor willen we samen bidden. Zullen we samen bidden. Heer in de hemel, barmhartige trouwe God, u die nooit laat varen wat uw hand een keer begon. U die trouw blijft aan uw eigen werk. U die uw beloften één voor één vervult. En die dat doet in uw Zoon, de Heer Jezus, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Wij loven en wij prijzen uw naam, dat wij ook deze morgen weer uw trouw mogen zien. In de zon die staat te schitteren aan de hemel, in dit gebouw dat open stond, in de digitale middelen die aangewend zijn om samen vergaderd te zijn als hele gemeente rondom uw woord, rondom dat getuigenis dat eeuwig blijft. Heer, het zijn tekenen van uw trouw, omdat u niet wil dat er enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat u niet wil dat zij die u al mogen kennen met een waar geloof, dat zij zouden verachteren in de genade. U die wilt dat er vruchten groeien van geloof en bekering. Heere, dat is uw trouw. U gaat ermee door en u doet dat door woord en geest. En daarom zijn we u intens dankbaar dat we in alle rust en vrijheid hier mogen zijn. Dat wij uw stem mogen horen. We bidden u, grote God, dat wij er een diep besef van zullen krijgen deze morgen, hoe wonderlijk dat is. Dat u uit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid bent gaan spreken en nog altijd spreekt. In uw wet, uw heilige wil, die niet verandert. En die u door uw geest op de harten van al uw kinderen schrijft. Uw wet, waarin we blikken als in een spiegel. En Heere, wat staan we dan schuldig aan al uw geboden? Want ook als we in één gebod struikelen, zijn we aan alles schuldig. En Heere, wij weten dat u zich keert tegen allen die uw geboden overtreden. Heere, waar zal er dan voor ons redding zijn en uitzicht en toekomst? Alleen in de vergeving van de zonden door uw Zoon. Wij bidden u, Heere, pleitend op zijn volbrachte werk, of u onze zonden genadig wilt vergeven en wilt bedekken met zijn bloed. Maar ook, Heere, dat u ons voor het eerst en weer opnieuw tot inkeer brengt van onze zonden, bewust en dat u ons dan door uw geest laat wandelen in de weg van uw gebod. Opdat u de eer zult ontvangen van onze levens en die van onze kinderen. Opdat wij in deze wereld lichtend licht en zoutend zout zijn. Opdat mensen om ons heen de goede werken zullen zien en u, Vader in de hemel, zullen verheerlijken. Heere, dat is niet bij ons te vinden, geen vrucht van eigen akker. Dat moet u doen door uw geest. En we danken u dat u dat wil doen en zult doen naar uw belofte. Want u heeft uw Heilige Geest niet voor niets uitgestort. En hij zal blijven werken tot de wederkomst. Ook vanmorgen is onze hoop en verwachting op zijn werk door het woord. En we bidden u, Heere, ga met uw Heilige Geest en met dat woord de banken door, de rijen door. En wilt u niemand overslaan, maar ons hoofd voor hoofd en hart voor hart aanraken. Aanspreken, aansporen, harde harten verbreken. Gewonde harten helen. Uw balsem van uw genade erin gieten. En ons door de prediking trekken tot uzelf, tot uw Zoon Jezus Christus. Heere, wilt u dat doen hier in de kerk, maar ook thuis, als het luisteren naar de erediensten soms wat lastiger is. Heere, geef dan dat we door uw geest geholpen worden, dat onze gedachten gevangen genomen worden en we ons mogen concentreren. En dat we allen zullen ontdekken dat dat woord niet voor een ander bedoeld is, maar voor onszelf. Dat u in uw genade ons op het oog hebt. Heere, laat u ons dat weten. Zegen uw dienaar die u vanmorgen roept uw woord te bedienen, opdat het mag gebeuren vanuit de kracht die u verleent. En dat het zal zijn tot bekering van zondaren, tot opbouw van uw gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En boven alles tot de verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Heere, we bidden u dat u zo ons een gezegende dienst wilt geven. Dat u onze harten open wilt doen en onze oren en ons verstand wilt verlichten. En dat u uw woord zo opent dat we het begrijpen. Heere, een lastig gedeelte, profetieën. Maar als er staat dat het niet door kracht en niet door geweld zal gebeuren, maar door uw geest, doe dat dan ook in de uitleg van dit woord, opdat het tot vertroosting en vermaning mag zijn. Heere, we willen u samen ook bidden. U weet van het verdriet dat kwam in het midden van de gemeente, vanwege zuster Lokker die ons ontviel. We bidden u voor allen die rondom haar stonden, aan haar verbonden waren. We vragen u, Heere, of u wilt troosten zoals u dat alleen maar kunt. En of u aan ons allen die roepstem aan ons hart wilt heiligen. Dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat het wel moet zijn met onze ziel. Willen we kunnen sterven. Heere, wilt u geven dat dat ook in de gemeente bij jongeren en ouderen. Dat dat de uitwerking mag zijn. Heere, weest u zo een God van nabij. Juist daarin ook. Als door het noemen van dit sterfgeval andere wonden gaan schrijnen van lang geleden of korter geleden, de lege plaats, alleen door het leven te moeten gaan, rouw te dragen. O Heere, wilt u dan troosten en helpen? Heere, we willen u bidden voor broeder Vink die een kuur moet ondergaan. We willen u vragen, wilt u meegaan en wilt u die kuur ook zegenen, Heere? Wij zijn in alles diep en stijl van u afhankelijk. En aan uw zegen is al gelegen. We bidden u, Heere, gaat u met hem mee. Geef hem iets te mogen ervaren van wat David mocht zingen. Ik lag en sliep gerust van Heere trouwbewust tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Heere, wees u zo dicht bij hem en bij ieder die bij hem hoort. Heere, wees u ook bij andere zieken. Anderen die zorgen kennen, die moeite kennen in de opvoeding of in het huwelijksleven. Die extra zorg hebben omdat ze mantelzorger zijn. Heere, u weet het van hen die zich over de toekomst zorgen maken, over uw kerk en koninkrijk. O Heere, troost u ook vanmorgen door de prediking juist daarin en wees u nabij. We danken u voor zegeningen die we hebben ontvangen, waarvoor we uw naam willen erkennen. We bidden u dat we altijd voor uw aangezicht blijven leven. Omdat er zoveel in de wereld is dat onze blik verblindt. En onze oren volstopt met de geluiden die niet van u afkomstig zijn en bij u vandaan willen halen. Geef dat we daarom altijd u voor ogen houden en gebruikt u daar ook in het bijzonder deze dag voor. Heren, we danken u dat u geeft dat in het midden van de gemeente uw werk mag doorgaan, ook in dienaren die u roept. We danken u dat broeder Kwik de benoeming mocht aanvaarden. Zegen hem in het ambt dat hij dan mag uitvoeren namens u tot uw eer. En geeft u aan broeder Steenbeek wat nodig is om de wijsheid te ontvangen, uw stem te verstaan in deze. Heren, verblijd ons en hem door uw daden. En geef dat het geheel van de gemeente daardoor mag worden opgebouwd. Heren, weest u zo in ons midden. Zegen ons, bewaar ons voor wat kwaad is. Wilt u de Satan schelden en bestraffen dat hij ons niet verhindert? Wilt u geven dat als wij zingen het tot in de hemel door mag dringen? En als wij onze gaven aan u geven, ons geld, vanuit de blijmoedigheid vanwege uw genade, geef dat we het inderdaad zo geven als aan u. En dat u het dan gebruikt zoals u kunt doen met 5 brood en 2 vissen. U kunt er een menigte mee verzadigen. Wilt u dat dan doen in het bijzonder bij de Koerden, in Nederland, in het Midden-Oosten? We bidden u, Heren, dat de evangelieverkondiging velen van hen tot het licht mag trekken uit de duisternis. Zegen ook op andere manieren wat gedaan wordt voor de Koerden. En Heren, zegen ons geld, zegen ons hart als we het geven. Neemt u het aan als we het uit dankbaarheid aan u, de Heren, offeren. En gebruik het dan tot eer van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen ons zo in deze dienst, thuis en hier, op en onder de kansel. Mag het zijn, Heren, tot eer van uw naam. En zie dan op ons neer in gunst van boven. Wees ons genadig in de vergeving van alle zonden uit enkel genade. Als we het u bidden om Jezus wil alleen. Amen. De Heere zegene u in wat u geeft aan de kerk en Home for Koerts. En dit is altijd het moment waarop we dat doen, al is het digitaal. U geeft het ook straks bij de uitgang, maar de Heere zegene u in wat u geeft. Als inleiding op de prediking zingen we van Psalm 33, vers 8. En dan zingen we, nou, waar de tekst van vanmorgen over gaat, niet door kracht en door geweld, maar door de macht, de geest van de Heere. De Heere die het uiteindelijk moet doen. En daarom zingen we Psalm 33, vers 8. Na de prediking zingen wij van Psalm 89, het 8e vers. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 8, na de prediking. Gemeente des Heren, wij leven inmiddels al ruim 500 jaar na het begin van de reformatie van de kerk hier in Europa. En die begon in Duitsland. En ik denk dat de meesten van u, ook de jongens en meisjes, wel weten hoe die reformatie begon. Namelijk met één man, een monnik in 1517 in Wittenberg, die op een papier 95 stellingen had geschreven en die bevestigd aan de deur van de kerk. Jullie kennen hem wel, Maarten Luther. En waarom deed hij dat? Waarom plakte hij iets op de deur van de kerk? Omdat hij iets had ontdekt. Iets wat voor hem alles veranderde in zijn leven. Hij had ontdekt dat hij, om zalig te worden, om bij de Heere te komen in de hemel, dat het er niet om ging wat hij zelf deed. Hij had ontdekt dat dat vast ligt in de genade van God. En dat is maar goed ook, want op het moment dat het afhangt van wat jij doet, nou, wanneer heb je dan genoeg gedaan? Uiteindelijk werk je jezelf dan dood, zou je kunnen zeggen. Maar dat is wel wat hij altijd had gehoord in de kerk waartoe hij behoorde, die we de Roomse kerk noemen. Dat je best moet doen om er te komen. Nee, genade alleen. En toen hij dat ontdekte, was het alsof de poorten van het paradijs opengingen. En dat was een heerlijke boodschap. En hij zei bij zichzelf, dat is niet alleen maar belangrijk voor mij. Iedereen moet het horen. Iedereen in de kerk hoort het altijd verkeerd. Er moet niet meer verkondigd worden wat wij moeten doen, maar wat Christus heeft gedaan. Door genade alleen. Nou, dat was wat Luther had ontdekt. Maar gemeente, als je heel even daarover nadenkt, over wat daar gebeurde, en voor wat hij wilde, dan denk je, nou, hoe kan dat nou? Hoe kan die nou iets gaan bereiken in die immense kerk? Hè? Want het was niet maar een kerk in alleen Duitsland, het was een kerk in alle landen van Europa. En daarbuiten, wat kan nu één man tegen een hele kerk? Wat heeft dat nou voor zin dat een Duitse monnik, om het zomaar eens te zeggen, een poster plakt op een deur? Hoe kan daar nou iets door veranderen? Nou, gemeente, op zichzelf helemaal niets natuurlijk. In eigen kracht niet. Maar toch is er heel veel veranderd. Wij heten christelijke gereformeerde kerk. Wij staan in die traditie. En hoe komt dat? Omdat er wel degelijk iets veranderd is. En dat kwam niet door Luther, maar door de Heilige Geest. Daardoor is het veranderd, omdat het ging om het werk van God. En als het gaat om het werk van God en om de kerk van God, dan gaat God altijd door. Altijd. Hij laat zijn werk en zijn kerk nooit in de steek, maar hij gaat door totdat het afkomt. Daarover, gemeente, gaat het in Zacharia 4, dat Gods werk afkomt, al is het in het klein, al is het in de stilte, maar het komt af. In Zacharia 4 gaat het over Gods werk door Gods geest. En de Heere wil door Zacharia aan diens tijdgenoten, maar vanmorgen aan ons, duidelijk maken. Ieder die bij God hoort, dit moet u goed onthouden, Gods werk, dat is Gods werk. Daar zorgt hij voor, hij zal het doen. En zo willen we luisteren naar de verkondiging van het evangelie. En het thema van morgen is Gods werk is Gods werk. En we letten op twee dingen die we in dit gedeelte tegenkomen en waar deze tekst op betrekking op heeft. In de eerste plaats op grote bergen en in de tweede plaats op kleine dingen. Thema voor de prediking, Gods werk is Gods werk. En we letten op grote bergen en in de tweede plaats op kleine dingen. Ik weet niet of u de profetie zojuist helemaal begreep. Wellicht heeft u er ooit meer van gehoord. Maar profetieën zijn altijd wat ingewikkeld. En van groot belang is altijd om te weten hoe en wanneer het geklonken heeft. En dat geldt in het bijzonder wel bij de nachtgezichten van Zacharia. Hij krijgt nachtelijke visioenen op een moment dat een deel van het volk teruggekeerd is uit Babel 20 jaar eerder. Ja, u weet van de ballingschap, de gevangenschap in Babel, waar het volk door zijn zonde en schuld naartoe was gebracht en daar had gezeten en de tempel was verwoest en alles was stuk gegaan. En 70 jaar na dato keert een groep van die ballingen terug naar Jeruzalem. En u kunt zich voorstellen dat die groep vol verlangen terugging, vol geestelijke moed, vol enthousiasme, niet waar? En ze kwamen terug in Jeruzalem in de puinhopen geblakerd en wel. En ze begonnen om alles weg te slepen en om puin te ruimen en om de plek vrij te maken waar de tempel gestaan had. En ze waren zo voortvarend van start gegaan dat inmiddels ook de eerste steen van de tempel was gelegd. Dat was allemaal 20 jaar eerder gebeurd en zoals dat kan gaan met enthousiasme, hè, dan ben je in één keer heel enthousiast, maar net zoals je een papiertje in de fik steekt, dat brandt even en dan is het weg. Zo was het ook gegaan bij de Joden die terugkeerden. Want ze waren wel begonnen, maar het leek wel onbegonnen werk. En bovendien, toen ze terugkwamen, toen kwamen ze niet in een leeg land terug. Want nee, Juda en Jeruzalem, daar woonden de Samaritanen. En die wilden er alles aan doen om te voorkomen dat dat volk terug zou komen en dat de tempel herbouwd zou worden. En die waren aan het saboteren. En daarbij waren er ook nog lichamelijke noden. Want ja, ze moesten daar in de velden van Juda rondom Jeruzalem moesten ze weer gaan zaaien en oogsten. Maar het mislukte, misoogst op misoogst. En ja, als wij een keer wat minder hebben in huis, dan ga je naar de winkel, niet waar? En dan koop je wat bij, maar dat kan daar natuurlijk niet, want als er niks uit de grond komt, dan heb je ook geen eten. En zo moet u zich in gedachten die 20 jaar daarvoor de teruggekeerde Joden zien, met de schouders naar beneden, vooral te pogen in leven te blijven. Ze bouwden hun eigen huizen. Ze pasten zich zo goed en kwaad als het ging aan de nieuwe situatie aan, maar dat betekende ook voor een deel van hen dat ze meededen met heidendom rondom. Maar hoe dan ook, die steen was gelegd, maar ze bekommerden zich niet meer om Gods huis. Dat duurde 20 jaar lang. 20 jaar lang! Nou, u hebt hier een verbouwing meegemaakt. Nou, dat duurde een poosje. Maar stel je voor dat u als gemeente begonnen was nou iets te veranderen en daarna 20 jaar niks. 20 jaar! En de Joden die stopten, ze waren moedeloos, ze hadden geen fut. Het verzet van de vijanden werkte verlammend. Ze waren met zo weinig, er moest zoveel gebeuren en ze hadden geen invloed. Nou, dat duurt dan heel lang. En dan verandert er iets. 2 maanden voordat Zacharia die visioenen krijgt. Dat verandert doordat de Heere een andere profeet zendt, de profeet Haggai. En zijn profetieën hebben we ook in de Bijbel. Tijdgenoot en collega van Zacharia. En Haggai die mag namens de Heer het volk opwekken om verder te gaan met de bouw van de tempel. En dat gebeurt dan ook. Er wordt weer eendrachtig samengewerkt. En zo is die herbouw van de tempel alweer zo'n 2 maanden bezig als Zacharia zijn visioenen krijgt. Degene die aan het bouwen is, dat is Zerubabel, een nakomeling van koning David. De leiding van het volk, hij begint met bouwen, het volk doet mee. En je zou zeggen, nou, eindelijk, heerlijk, we kunnen weer verder. Ja, maar het was niet alleen maar vreugde, want voor iedereen die ermee bezig was, werd wel duidelijk, deze tempel die zal niet meer te vergelijken zijn met die prachtige tempel van Salomo. Het is eigenlijk om te huilen. Een slap aftreksel van wat het huis van God in al zijn heerlijkheid zou moeten zijn. En er is nog zoveel te doen. Zerubabel die heeft een berg van onmogelijkheden voor zich. En dan is daar in die groep teruggekeerde Joden een zoon van een priester. Zacharia is een priesterzoon. En op 1 nacht krijgt hij 8 visioenen. Een visioen, dat is niet zo dat je droomt, dat noem je een droom, niet waar. Hij is wakker, hij ziet de dingen scherp. Die worden voor zijn geestesoog en voor zijn, ja, hoe dat geweest is, worden voor hem afgespeeld. En daar krijgt hij uitleg bij. En hij heeft al, voordat we in Zacharia 4 komen, al een en ander gezien. Allerlei bewegende beelden. Hij heeft een man met paarden gezien en een man met een meetlint. En heeft een rechtszaak bijgewoond. Die kent u misschien wel over de hoge priester Jozua, weet u niet, in hoofdstuk 3. En dat het toch allemaal wel wat veel wordt, dat blijkt dan uit onze schriftlezing, hoofdstuk 4, vers 1. Want Zacharia is inmiddels ingedommeld. Hij moet weer wakker gewaakt worden en dan krijgt hij opnieuw een visioen te zien. En het visioen van Zacharia 4 is anders dan de voorgaande. Want ik zei net, daar gebeurde van alles in. Hè? Paarden, een rechtszaak, een man met een meetlint. Allerlei beweging, allerlei geluiden. En nu krijgt hij een visioen te zien waarin helemaal niets gebeurt. En niets klinkt. Het is doodstil. Er gebeurt niks. Ja, er gebeurt één ding. Er stroomt olie in die olielamp. Meer niet. En toch is daar alles mee gezegd. En toch is daarmee dit visioen bijzonder bemoedigend. Laten we eens gaan kijken wat hij ziet. Ja, u kunt dat meelezen in de schriftlezing. Hij ziet een kandelaar. Hè? Een kandelaar. Ja, dat wist de priesterzoon Zacharia wel. Een kandelaar, die was er in de tempel. Hè? De menorah, met die zeven armen, weet u wel. Die in het heilige stond, van puur goud. Alleen, wat Zacharia ziet, is toch een beetje anders. Want er zit bovenop die kandelaar zit een schaal of een vat. En daar bovenop zitten zeven lampen met zeven vlammen. En ze krijgen de toevoer om te blijven branden, de olie via toevoerbuisjes. En als u zich voorstelt, want die menorah in de tempel die is behoorlijk groot. Als u ooit in Jeruzalem loopt, dan ziet u ergens achter een glas een kandelaar die Joden voor de derde tempel al hebben gemaakt. Nou, dan heeft u een beetje een beeld hoe groot die is. Nou, als zo'n kandelaar aanstaat, als die brandt, dan heeft u heel veel licht. Maar u moet zich dus voorstellen dat wat Zacharia hier ziet, midden in de nacht, dat een zee van licht is. Want hij ziet niet maar zeven lampen, maar hij ziet zeven keer zeven lamp. 49 vlammen die een ongekende hoeveelheid en volheid van licht verspreiden. En het gaat maar door, ziet Zacharia, want er komt voortdurend olie bij. Nou, dat is wat hij ziet. Maar ja, wat betekent dat? Zacharia weet het niet. Wat zal Zacharia gedacht hebben? Nou, gemeente, hij zal ongetwijfeld gedacht hebben aan de tempel. Daar is immers Zerubabel weer mee bezig, met de herbouw. En die menorah, leek er toch veel op, die hoorde daar. Hij zal gedacht hebben aan de tempel. Hij zal misschien ook gedacht hebben aan waar die menorah voor stond, gemeente. Want waarom stond er in het heilige een kandelaar? Dat stond daar als de aanwezigheid van God. Het symbool van de aanwezigheid van God te midden van zijn volk. Daarom was het zo erg dat die kandelaar was weggenomen. Dat de tempel was verwoest. Dat betekende toch dat het stuk was tussen de heren en hen. Dat het straf was dat ze in Babel zaten. En als deze nu weer gaat branden. Betekent dat dan weer dat het inderdaad zo zal zijn dat de tempel herbouwd zal worden en dat de Heere weer te midden van zijn volk zal gaan wonen? Misschien heeft hij dat gedacht. Misschien heeft hij ook wel gedacht, gemeente, aan profetieën die hij gekend heeft. Die gaan over het volk van God. Dat dan helemaal geminimaliseerd is. Wat is er nog van over? Er zijn er in Babel achtergebleven. Er zijn er die zich vermengd hebben met het heidendom. En dan heb je nog een klein groepje getrouwen. Wat blijft er over van dat volk? Dat volk waarvan God had gezegd, en dat zongen wij ook, door u, o Heer, geeft mij een lamp haar licht, mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. God had gezegd dat hij zijn volk zou maken tot een licht voor de volken. Nou, daar was weinig van terechtgekomen, gemeend. Maar zou de Heer het dan toch weer doen? Zou hij zijn volk weer herstellen tot een licht voor de volken? Nou, al die gedachten zullen mogelijk door het hoofd van Zacharia gegaan zijn. Maar hij weet niet precies wat het betekent. En dan krijgt hij als uitleg dit. Dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Zeggende: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld, want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, met luid geroep. Genade, genade, zei de zelf. Dus de uitleg die Zacharia krijgt is: Zacharia, dat wat jij ziet, dat is bestemd voor Zerubabel. Nou, weet u nog, Zerubabel, die nakomeling van David, die aan het hoofd staat van de herbouw van de tempel. Nou, ik heb er net wat van gezegd, maar hoe denkt u, hoe denk jij dat Zerubabel bezig is? Met de moed der wanhoop? Nou, of het zo erg is, weet ik niet. Maar de situatie waarin Zerubabel moet werken is verre van rooskleurig. Hoe komt het ooit goed? Wat moet hij niet nog allemaal doen? Wil het inderdaad zijn voorspoedige voortgang hebben? Wil het afkomen? En ze zijn al eerder begonnen, 20 jaar terug, niet waar? Toen ging het toch ook mis? Zal het volk wel bezig blijven? En dan klinkt daar door zijn profeet het woord van de Heere tot Zerubabel. Zerubabel, ik doe het. Dat is het. Ik zorg voor mijn werk. Dat is de boodschap die Zerubabel krijgt. De tempel die symbool staat voor het hele koninkrijk van mij. Dat is mijn werk, zegt de Heer. Dat zal ik bouwen. En dat doe ik niet afhankelijk van de kracht van mensen. Of van de inspanningen van mensen. Menselijke bronnen, menselijke gedachten. Daar is niet van afhankelijk, Zerubabel. Nee, ik zal het doen. Door mijn Heilige Geest zal ik het doen. Ik sta daarvoor garant. Ik heb jullie teruggehaald uit de gevangenschap. Ik heb jullie teruggebracht. Ik heb gezegd: herbouw de tempel. Daar ben ik mee begonnen. En daarom, als ik zelf bij jullie wil gaan wonen, zal ik de weg wel banen. Hoe hoog de bergen van onmogelijkheden ook zijn, niets staat mij in de weg. Dat is de boodschap aan Zerubabel. En gemeente, voelt u mee dat deze boodschap heel bemoedigend is voor Zerubabel? Al die tegenslagen, dat tekortschieten, dat je het niet meer overziet. Dat je iets kunt hebben van die psalm die we zongen, psalm 121. Als je je ogen opslaat naar de bergen, waar komt dan je hulp vandaan? Hoe moet dat dan? Hoe kom ik er overheen? Hoe kom ik er doorheen? Als je onderaan de bergen staat, dan weet je het niet. Maar de Heere wil Zerubabel en ons net zo goed vanmorgen door laten zingen. Hoe moet dat nou? Nou, mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Als er een weg begaanbaar is voor Zerubabel, dan is het er maar één. En dat is de weg dat de Heer het zal doen. De enige manier om over zo'n berg van puin uit het verleden, van tegenstand in het heden en van onzekerheid over de toekomst heen te komen. Juist als je, nou ja, wat voor berg heeft Zerubabel? Ellende, ook wel denk ik, nood, wanhoop, dood om hem heen, de tegenstand niet waar. Zal twijfel geweest zijn, aanvechting, moedeloosheid en teleurstelling. En dan ben je bezig, maar ja, wat zal er van worden? Zoveel dingen die hem aanklagen. Midden in het werk dat hij voor God doet, maar dat hem bij de handen afbreekt. Dat je denkt, nou ja, ik ben wel bezig met het werk van God. Maar wat komt er van terecht? God zegt: Zerubabel, niet door kracht, niet door geweld, door mijn geest. Het is mijn werk. En daarom blijft het mijn werk. En wat ik heb gezegd, dat zal ik volbrengen, zo waar ik God ben. Die hoge berg, die zal tot een vlakte worden, dat zal ik doen. En dat zegt de Heere niet alleen maar tegen Zerubabel. Maar wat hij zegt, dat klinkt vanmorgen ook voor ons. Dat klinkt in het bijzonder voor hen die de Heere mogen kennen met een waar geloof. Die gered zijn door de genade van God, die iets hebben geleerd van wat Luther ook leerde. Het ligt niet aan mij, het ligt aan het werk van God, aan zijn genade. God, kind van God vanmorgen, dat is toch bemoedigend als de Heere dit zegt. Want je kunt inderdaad door genade gered zijn. Maar wat kun je dan nog veel bergen zien, nietwaar? In je leven. Bergen van dingen die misgaan. Berg van zonde en van schuld. En ook vergeven schuld die dan door de Satan en door je eigen hart weer naar boven wordt gehaald. En waardoor je wereldmoedig raakt. Bergen van tegenstand van de wereld. Misschien wel in je eigen klas of in je eigen familie. De tegenstand van de duivel die er altijd op uit is om het werk van de Heere belachelijk te maken en af te breken. Misschien ben je wel geestelijk vastgelopen. Misschien weet je niet meer hoe het verder moet. En vraag je af hoe het ooit nog goed kan komen. Het kan ook zomaar zijn dat je vastgelopen bent terwijl je de Heere nog niet kent. En dat je je afvraagt hoe zal het ooit gaan? Hoe moet ik zalig worden? Of dat je vragen hebt over de kerk. Waarom is er zoveel duisternis in ons land? En als het gaat over de crisis waar iedereen zijn mond vol van heeft, is hoe gaat het straks? Hoe gaat het hier? Hoe gaat het in de gemeente? Hoe zal het gaan? Heeft het nog wel zin om kerk te zijn in deze tijd? Heeft het nog wel zin om het evangelie uit te dragen? Heeft het nog wel zin om je in te zetten voor het koninkrijk van God? Zoveel harde harten. Zoveel onbekeerlijkheid. Zoveel bergen van onmogelijkheid. En dat de Heere dan tegen ons zegt vanmorgen. Maar luister eens, mijn lieve kind. Het komt goed. Niet door kracht. Niet door geweld. Niet door jouw inzet. Niet door jouw plannen. Door mijn geest. Ik ga daarvoor zorgen. Ik zorg ervoor dat die bergen worden neergehaald. En ik zorg ervoor dat mijn kerk zal bloeien, dat het aan eer voor mij niet zal ontbreken. Dat is wat God zegt. Ik heb mijn kerk toch gekocht. Ik heb ze toch teruggebracht uit de slavernij. Ik heb er toch voor gezorgd dat ze mijn volk zijn. En als ik bij mijn volk zal wonen, en als mijn volk in mijn hand is, wie zal ze dan nog uit mijn hand kunnen roven? De kerk is van mij. Nooit meer zeggen dat de kerk van u is en gemeente. Onze kerk. Er is niks van ons bij. De kerk is van God. En als de Heere betaald heeft met de prijs van het bloed van zijn enige geboren zoon. En als hij zo geroofd heeft uit de hand van de rover. Zijn eigen kinderen teruggekocht. Dan zegt hij in deze tekst, denk je nou dat ik mijn volk aan zijn lot overlaat? Wel nee, dat doe ik niet, dat doe ik nooit. Het gaat door mijn geest. Dat is helemaal waar hè, wat ik zeg. Je kunt wel denken, ja, oké, als de Heer het dan doet. Maar hoe zit dat dan met de tegenstand? En hoe zit het dan met die moeilijkheden? En hoe gaat het dan met onze zwakheid? Nou gemeente, wat wilt u daarvan weten? Die zijn er. Die zijn er. En dat zegt God ook. U heeft goed gelezen. God zegt niet in deze profetie dat er geen berg is. Dat zegt hij niet. De Heere God zegt dat er een berg is. Maar weet u wat het evangelie is? Is dat God meer zegt. God zegt, ja, er is een berg, maar ik maak die berg tot een vlakte. Dat is wat God zegt. Ik zal mij voor mijn volk inzetten. Ik zal de vijanden verslaan. Ik zal de tegenstand overwinnen. Het is mijn kerk en daarom zal ik mijn kerk beschermen en bewaren. Zo is God. Zo is God in deze wereld. Te midden van zijn gemeente. Zoals Jezus later als Johannes in Openbaring kijkt. Dat Jezus tussen de kandelaren wandelt. Dat hij in het midden van zijn volk. Al is dat zo klein en zo kwetsbaar en zo zondig wandelt. Dat is wat de Heere zegt. In het eerste gedeelte van deze tekst. Dat hij met dezelfde boodschap komt. Wat hij tegen Zerubabel zegt. Kijk nou eens niet naar die berg en naar alles wat onmogelijk is. Maar verwacht het nou van mij. Zie op mij. Want dan ben je machtig als je weet zwak te zijn. Maar als je met die zwakheid tot mij gevlucht bent. Als je door het werk van de Heilige Geest bij het licht van Gods woord ontdekt. Ik red het niet. Het gaat niet. Ik ben zondig. Ik ben verloren in mezelf. Ik kan mezelf niet zalig maken. En wat ik ook maar doe, ik kan van mezelf geen nagelschrap toevoegen aan het koninkrijk van God. En weet u, als je zo bij God komt. Als je inderdaad met die lege handen bij hem komt. Of zal ik maar even zeggen, met handen vol van de bergen in je leven. Dan zul je merken dat de Heere zegt, Ja, maar jij hoeft het niet te doen. Je kunt het niet doen. Ik zal het doen. Dat de Heere wegen baant waar voor ons en vanuit ons geen wegen zijn. Dat is de eerste helft van de boodschap die Zerubabel hoort over die grote berg. En dan het tweede vanmorgen, kleine dingen. Ik zei er net al iets van, toen die tempel weer een beetje gestalte kreeg. Toen waren er heel veel mensen blij, maar er waren er ook wel heel wat die cynisch waren. Mensen die de vorige tempel hadden gekend. En deze tempel was toch niks vergeleken met die van vroeger. Ze hadden die gedachten al en er kwamen dan ook nog die vijanden meespotten. Die spotten met dat prutswerk van de Joden. Wat dachten ze daarmee te kunnen bereiken? Denken ze nou echt dat dat wat betekent? Denk je dat het gaat lukken? En ze bespotten het en verachten het en ze noemden het een dag van de kleine dingen. En daarom gaat de Heere door met de profetie. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als ze tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die zeven zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde gaan. Het ganse land doortrekken. Dat is het tweede gedeelte van de boodschap. Wie veracht de dag van de kleine dingen? En dan moet u zich voorstellen, gemeente, dat de Heere dat door Zacharia aan Zerubabel zegt. En dat de Heere daarmee laat weten, maar luister eens Zerubabel, luister eens mijn volk, iedereen die het hoort. Als ik, de grote koning van de hemel en de aarde, de Heere der heerscharen, alle hemelse legermachten behoren mij toe. Niemand is groter dan ik, niemand is heerlijker, ik heb jullie bevrijd. Wat zou je nog meer willen dan zo'n God? En als ik mij nou verblijd over de dag van de kleine dingen. Als ik nou zeg met dat hele kleine, waarvan iedereen zegt, ach wat betekent het, en ga toch gauw door. Als ik me daarover verblijd, wie durft het dan nog te verachten? En waarom zegt de Heere dat, gemeente? Omdat het zijn werk is. En waag het niet, het werk van God, al is het nog heel klein, te verachten. Want als het werk van God is, dan weet je één ding. Gods werk houdt stand in eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Inderdaad, laat God aan Zerubabel weten. Die berg, laat je daar niet door uit het veld slaan. Maar wat je ook niet moet doen, Zerubabel, is dat je naar mensen moet luisteren. Je moet niet laten ontmoedigen wat mensen ervan vinden. Je hoeft niet in de put te zitten als je kijkt naar het werk en denkt, ach, het is nog maar zo klein, wat moet het worden? Je moet weten, Zerubabel, als ik begin, dan maak ik het af, altijd. En denk eens terug, Zerubabel. Je hebt het fundament toch gelegd? Dat heb ik toch jou opgedragen? Jij hebt dat toch gedaan in mijn kracht al? Denk je dat als ik jou het fundament laat leggen, dat ik daarna mijn handen er weer van aftrek? Nee toch? Ik heb jou het fundament laten leggen en ik zal ervoor zorgen dat jij de afbouw, de resultaat van de bouw van de tempel mee zult maken. Jij zult het afmaken. Mijn huis, mijn koninkrijk. Jij zal de sluitsteen toebrengen. Dat zul jij doen, al zie je er nog helemaal niks van, al is het nog heel veel puin en maar weinig contouren van die nieuwe tempel. Jij zult het afmaken en je moet één ding onthouden, Zerubabel, mijn volk. In de weg daarnaartoe verblijd ik mij over elke daad, over elke stap, over elke steen die bijgedragen wordt aan dat koninkrijk van mij. Alle werkzaamheden, groot en klein, daarover verblijd ik mij. En dan gebruikt de Heer een voorbeeld. Een voorbeeld dat misschien de jongens en meisjes wel kennen. Jongens en meisjes, ik weet niet of je vader een gereedschapskist heeft thuis. Misschien is die niet zo handig, misschien wel. Maar in die gereedschapskist heb je kans dat er zo'n lange balk zit. En daar zit dan een klein venstertje en daar zit een belletje in. Een luchtbelletje, weet je dat? Ja, je zou denken, wat is dat nou? Heb je een stok met een luchtbelletje? Dat is niet belangrijk. Dat noem je een waterpas. En dat gebruik je om de dingen die je... Nou, bijvoorbeeld zo'n bank, zo'n plank. Is het nou helemaal recht of staat het een beetje scheef? Dat kun je daarmee zien. Je weet wel wat ik bedoel, hè? De Heere God die zegt, nou, luister eens. Als ik bij Zerubabel alleen maar een tinnen gewicht in zijn hand zie. Dat is net zo'n soort instrument. Een instrument waarmee hij kan laten zien of het recht is of niet. Al zie ik hem daar alleen maar mee lopen over de bouwplaats. En de Heere God die zegt dat alsof hij een toeschouwer is. Dan zegt hij, nou, dan zie ik daar Zerubabel lopen. En dan heeft hij dat ding in zijn hand. En dan verblijd ik mij. Met dat hele kleine waarvan je zegt, joh, wat is dat nou voor instrument? Begrijpt de gemeente dat dat goed nieuws is? Dat dit evangelie is? Dat als de Heere over zoiets al blij is, dat er dan geen enkele reden is om de dag van de kleine dingen te verachten. Sterker nog, gemeente, als u iets weet van de God van Israël en van de Vader van de Heere Jezus Christus, als u iets weet van Vader, Zoon en Geest, dan is het wel dit, dat onze God bij uitstek een God is van de kleine dingen. Echt. Voorbeeld. Als God zo'n mens wordt. Dat is toch bij uitstek een dag van de kleine dingen gemeend. Dan wordt de Zoon van God, de schepper van de hemel en de aarde, die maar hoeft te spreken en het is er en te gebieden en het staat er. Die wordt een baby die niet eens kan praten. En die wordt dan gelegd. Niet in het centrum van het Rijk, maar in een uithoek van dat immense Romeinse Rijk. In een weerbarstige provincie, niet eens in de hoofdstad daar, maar in een achteraf dorpje. Zelfs nog niet eens in dat dorpje, maar daarbuiten, tussen de herders. En dan komt Gods Zoon in deze wereld. Denk je nou echt dat dat iets kan veranderen aan wat er in deze wereld gebeurt? Denk je nou echt dat daardoor bevrijding komt? En zo komt de Heere Jezus. En dan komt hij inderdaad niet als iemand met macht en geweld. Jesaja had al van hem geprofeteerd dat hij niet zou schreeuwen, zijn stem niet zou verheffen op de straten, dat hij het gekrookte riet niet zou verbreken en de rokende vlaswiek niet zou uitblussen. Heb je daarover gedacht, hè? Dat gekrookte riet, een geknakt riet. Heb je een riet? Nou, wat kun je al met een riet? Daar kun je nou niet echt heel stevig iets mee doen. Dat breekt zo. Dus je hebt er al niet veel aan. En dan is zo'n riet ook nog eens gebroken. Wat moet je daar nou mee? En zo'n rokende vlaswiek, zo'n walmend pitje, dat als je even blaast en het vlammetje is uit. Wat is, dat zou je toch zo laten gaan, gemeen? Dag van de kleine dingen, maar als de Messias komt, dan veracht hij dat niet. Dan zal hij het gekrookte riet niet verbreken. Doet hij niet. Want hij is een God van de kleine dingen. Hij komt niet met kracht en geweld, maar hij komt zachtmoedig. Hij komt geleid door de Heilige Geest. En alles wat je in het leven van de Heere Jezus ziet, dat is wat hij doet doordat de Heilige Geest in hem woont. En daarom is deze lampenstandaard die Zacharia ziet zo bemoedigend. Ik zei, er gebeurt niks. Het enige wat er gebeurt is dat er olie loopt. Nou ja, dat is precies alles. Want olie in de Bijbel is het symbool van de Heilige Geest, het beeld ervan. En daar mogen en moeten we het dus van verwachten. Dat de lamp van God, dat die blijft branden doordat de Heilige Geest van God werkt. De Heere doet dat. De Heere laat die lamp branden door de Geest. En de Heilige Geest die werkt dan vooral in de stilte. Net als dauw. En je kunt wel eens een beetje opschrikken van een fikse bui in de zomertijd. Met onweer en zo. En dan hagelt het en dan man, dan gaat het tekeer. Maar weet je wat voor het land het meest vruchtbaar is? Dat is als er dauw valt. En heb je ooit wel eens de dauw horen vallen? Ik niet. De dauw op het land, onhoorbaar. Maar wel vruchtbaar. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat de Heere God in deze wereld werkt en waar hij werkt is het doorgaans geen hour of power gemeente naar menselijke maatstaf. Nee, als de Heere dan werkt in deze wereld door geest en woord, dan is dat in het stille, in het onooglijk, in het klein. Wilt u dat alstublieft nooit vergeten? Dat onze God juist in het kleine werkt. God zoekt niet het massale en het opgepompt en het sterke en het groot. God zoekt het in het kleine, in het verachte. Dat koninkrijk van God. Zoals Zerubabel dan loopt met een klein beetje muren en nog een hele hoop puin erbij. En je denkt, wat moet het worden? Dat is Gods koninkrijk. En de Heer Jezus die vergelijkt het koninkrijk van God dikwijls in gelijkenissen. En dat doet hij één keer als hij het vergelijkt met de mosterdzaad, dat dan uit zal groeien en dan een boom wordt, zegt de Heer Jezus, waar de vogels des hemels in zullen nestelen. En dat je als het ware zo lekker in de schaduw kunt gaan zitten. Nou, dat klinkt goed voor ons, nietwaar? Het koninkrijk van God is een hele grote boom. Iedereen kan eronder schuilen, machtig, sterk, imponerend. Ja, maar zo begint het niet. Het begint, zegt de Heer Jezus, met een mosterdzaad. En dat was toen het kleinste van alle zaden. En je zou het zo, als het zo klein is, zou je het zomaar kunnen verachten. En je zou het ook nog kunnen vertrappen. Maar de Heer zegt in deze tekst, niet doen. Niet doen, waag het niet. Want daarover verblijd ik mij juist. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Niet in het grote, maar in het kleine. En dan wandelt de Heere Jezus op de aarde. En wat doet hij dan? Welke mensen geneest hij? Welke mensen preekt hij tegen? Wat zijn nou de mensen die bij hem schuilen? Dat zijn de armen, de zieken, de gebutsten en gebeukten, nietwaar? Jezus gaat geen wonder doen bij koning Herodes. Nee, weet u wat hij doet? Dan loopt hij in Jeruzalem en dan gaat hij in een ziekenhuis binnen en dan gaat hij staan bij het bed van een man die 38 jaar ziek is. 38 jaar! Nou, dat is langer dan een mensenleven vanuit mijn perspectief. Wat maakt dat nou nog uit? Wie bekommert zich nou om hem? En wat heeft het voor zin om hem nou te genezen? Maar de Heere zoekt hem en geneest hem. De Heere God, die zoekt het kleine en hij geneest het kleine en hij gebruikt het kleine. Niet met macht en geweld, dat denkt de kerk maar al te vaak. Petrus, als Jezus gearresteerd wordt in de hof van Gethsemane, dan heeft hij zijn zwaard in zijn hand en dan slaat hij het oor van de knecht van de hoge priester eraf. En dan zegt Jezus, nee Petrus, dat is niet de manier. Het zal niet door kracht en geweld gaan. Het gaat door het kleine heen. Want als er nog een dag is van de kleine dingen, gemeente, dan is het wel de Goede Vrijdag. Wat heb je nou aan een man? Een zwakkeling. Die met zijn bebloede hoofd op enig moment het moet buigen als hij de geest geeft. Wat kan dat nou betekenen voor de redding van de wereld? Voor de uitbreiding van het koninkrijk van God? Maar wat is nou het wonder dat de Heere dat heeft uitgekozen om de hoeksteen te zijn. De steen des aanstoots, de rots der ergernis. En God heeft gezegd, hij is de hoeksteen. Kruis en de opstanding van Jezus Christus. En zo is er evangeliewoord in deze wereld. Door het allerkleinste en meest verachte heen. En gemeente, als het nou gaat om ons. Als we, wie dan ook. Wie het van deze God gaat verwachten. En wie zijn kaarten zet op de geest van God. En het alleen van hem gaat verwachten. Die heeft toch toekomst of niet? Die mag toch moed hebben. Zelfs voor de allerkleinste dingen. Want zo werkt God. Niet alleen toen, maar ook dus bij die monnik, weet u niet, Maarten Luther met zijn 95 stellingen. Wat kan die nou betekenen voor het koninkrijk van God? Niks, maar God wel. God kan er doorheen werken en hij doet het ook. God zoekt niet, ook niet bij ons in de gemeente hier, om degene die als het ware vooraan zitten en die nog wel groot zijn en die er heel veel over kunnen vertellen en nog, je zou er iets mee worden, zou ik maar zeggen. Het gaat de Heere God niet om belangrijke mensen. Weet u, de Heere bekommert zich over die worstelende vader die de Heere wil dienen. En dat meisje dat elke avond vol eerbied haar knieën buigt voor haar bed. En hij ziet in de gemeente die mannen en vrouwen die in eigen oog zo weinig kunnen. En hij ziet ze in hun bidvertrek, in hun binnenkamer. En hij hoort hun gebeden. Dat is toch nog zoiets. Als het gaat om een dag van kleine dingen, was nou een gebed? Wat kun je nou met een gebed? Praat je wat en wat zou dat dan betekenen? Heeft het zin? Ja, gemeente, het heeft zin. Omdat God onze stem, ons smeken en onze klagen hoort. Zijn oor neigt en ons redt keer op keer. God die hoort ons bidden en hij veracht de dag van kleine dingen niet. De Heere weet dat, dat kleine gebaar dat je deed uit liefde voor hem. Omdat je hem zo lief kreeg. Omdat je zo graag wil dat de geest je verandert naar zijn evenbeeld. Dat je strijdt tegen de zonde en dat je een liefdesgebaar voor de ander had. Dat je die ander hielp, die zieke bezocht, die kaart stuurde, dat appje, telefoontje, die arm die je troostend om die verschoppeling heen legde. Het bed waar je een vreemdeling op liet slapen die geen bed meer had. Die paar woorden die je wisselde met je collega over God. Die keer dat je je trots inslikte voor hem om de ander te dienen. Het is allemaal net niks, toch? Maar de Heere heeft het lief. En de Heere werkt nou daar doorheen. Want gemeente, als het gaat om de kerk, dan zitten wij toch in de hoek waar de klappen vallen, nietwaar? Net zoals toen. Ons werk valt ten prooi aan spot en hoon. En we hebben het over getallen, over een kerk die afbrokkelt. En we maken ons zorgen, hoe zal het gaan straks na de crisis? En moeten we het niet anders doen, zeggen er dan mensen? Moet je het niet over een andere boeg gooien? Wat heeft dat nou voor zin? Naar de kerk gaan? Nou ja, dat is wel een goede vraag. Waarom bent u hier vanmorgen? Waarom kijkt u mee? Wat verwacht u hiervan? Is dit niet een dag van de kleine dingen? Op zondagmorgen naar de kerk gaan. Dat is toch apart. Een preek. Wat is nou een preek, gemeend? Een man die de kansel opgaat en die zijn eenvoudigheid het woord van God nastamelt. En wat heeft dat dan voor zin? Zou dat wat moeten betekenen in het koninkrijk van God? Nou, gemeente, ja, het heeft zin. Omdat God in zijn wijsheid gekozen heeft voor de dwaasheid van de prediking om zalig te maken wie geloven. Daarom heeft het zin om hier te staan. Heeft het zin om in de kerk te zitten en om te luisteren. Al is het een dag van kleine dingen. Nooit verachten, want God werkt er doorheen. Werkt met vergeving heen. Werkt met zijn trekkende liefde door zijn geest tot Christus heen. Werkt met zijn nabijheid en zegen in een mensenhart. En dan werkt hij door het kerkelijk leven heen in die jongeren die zich bekeert. En die zendeling, die bijbelvertaler die zich voor hem inzet. En ach, het is allemaal niet zoveel. Maar alles wordt gebruikt in zijn koninkrijk en de Heere ziet het. Die ene gevangene in een enorme gevangenis die van hem getuigt. De Heere gebruikt één enkel woord van een ouderling of van een meisje op school. Eén enkel woord, wat is dat nou? Maar God kan het gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. En gemeente, ik weet niet wat u hiervan vindt. Maar dit is toch evangelie of niet? Dit is toch bemoedigend, broeders van de kerkenraad, gemeente, jongelui. Dit, dat als je naar je eigen leven kijkt en naar het kerkelijke leven en je ziet dat kleine, je denkt, kan dat nou voor God bestaan? Wat moet ik daar nou mee? Dat de Heere, ieder die tot de Heere Christus gekomen is en geknield is bij hem, dat de Heere daarvan gebruik wil maken. Want het genadige van de Heere, zij heeft ons niet nodig. Maar hij schakelt ons toch niet uit, maar hij schakelt ons juist in. In dat werk van zijn koninkrijk. Want kijkt u maar in de tekst, het is zo dat de Heere zegt, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. Ik doe het. En vervolgens moet Zerubabel aan de slag. God doet het door zijn kinderen heen. Hij schakelt zondaars in. En die moeten dan in gehoorzaamheid doen wat de Heere van hen vraagt. Zodat God die lamp brandende houdt, zodat we lichtend licht en zoutend zout zijn. In diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest. En ik denk dat dat de vraag van morgen is. Voor u en voor jou en voor mij. Wil je het nog zelf doen? Die bergen die zijn er. En de dag van de kleine dingen is er ook. Maar wil je het nog zelf doen? Wil je het nog zonder genade doen? En wil je het nog in eigen kracht doen? Dat kan. Dat kan. De Heere God dwingt niemand. Of mag God het doen door zijn Heilige Geest? En als dat zo is, als je dat door genade mag zeggen, dat de Heer het nou mag doen, ben jij dan beschikbaar? Ben je dan beschikbaar? Wat is het licht dat jij wil uitstralen? Is er het verlangen dat dat koninkrijk van God in je eigen leven, in dat van je gezin, in dat van de gemeente hier in Middelharnis en omstreek, in ons land, in deze wereld, is het uw verlangen dat de lamp van het evangelie op de kandelaar zal schitteren? Is nou uw verlangen dat er mensen komen uit de duisternis tot Gods wonderbare licht? Wilt u dat nou? Wil je nou dat het koninkrijk vol wordt? Is dat je verlangen? Dat is een goede vraag toch? Want als je dat verlangt, dan vraagt de Heere maar één ding van u. Dat u voor hem buigt. En dat u Gods geest in u laat werken. Dat u zegt, Heere, hier ben ik. Dat je beschikbaar bent en dat je dat in het gebed zegt. Heere, ik weet niet hoe het moet. Ik zou niet weten wat ik zou kunnen betekenen. Maar ik heb het wel gehoord. Als het mij niet lukt, dat u het wil doen door uw Heilige Geest. En weet u, zulke bidders laat God niet staan. Op zulke gebeden geeft God antwoord. Want weet u, het gaat om zijn werk en zijn werk is zijn werk. En dan zal God wel zorgen dat het afkomt. Dan zal hij wel zorgen dat het goed komt. Want de Heere zegt in deze profetie, er komt een moment. Er komt een moment en is dat hele bouwwerk Gods helemaal af. En dan zal de sluitsteen worden toegebouwd, toegebracht. En dan zal de bouw volledig klaar zijn. En als dat zo zal zijn, dan zal Christus terugkomen. En dan zal ook blijken dat al ons werk dat gedaan is uit liefde tot Jezus zijn kracht houdt. Dat het niet te vergeefs is geweest in de naam van God hem te dienen. En dat snap je niet. Het is ondanks onze zonde en ondanks onze zwakheid. Maar dat God ons wil gebruiken in genade. Hij wil ons gebruiken. Als we verbroken harten hebben en lege handen, biddende handen. En dan doet hij het door zijn geest. En dan zul je aan het eind van de tijd nooit zeggen, dat heb ik gedaan. Maar dan zul je altijd en eeuwig God roemen en prijzen. Met de woorden die we samen gaan zingen. Het is niet door mij, maar het is door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. danken. Heer onze God, wat is het ontspannend om te mogen zien op u en op het werk van uw geest en op de zekerheid van uw werk. Heer, we danken u dat u ons door woord en geest daarom richt op uzelf. Dat u ons vanmorgen voor het eerst misschien en anders weer opnieuw bij de kin hebt gepakt om onze blik niet op onze eigen onmogelijkheden te richten of op de spot en smaad van mens, maar op u, de Heer, op uw koninkrijk. En Heere, wij willen u eerbiedig bidden. Laat uw koninkrijk komen. Geef dat die mag komen in ons hart, in ons leven, in de gemeente, in de wereld om ons heen. En dat u daarbij ook ons wilt inschakelen, Heer. U weet het, wie van ons nog een vreemdeling is van de genade, wie er nog buiten staat. En we danken u dat u ook daarin laat zien op uw werk. Dat we af mogen zien van onszelf, moeten afzien van onszelf, omdat we anders er buiten blijven staan. Heer, red ons, juist als we nog een verhard hart hebben, verbreek het door uw genade. Wilt u hen die zelf twijfelen of die juist vol verlangen en vol verwachting u dienen, wilt u hen ook voortdurend doen hopen op u. Niet op onze eigen kracht en niet door geweld, maar dat het ook elke dag door uw geest alleen zal geschieden. O Heere, werkt u zo met uw woord en geest in onze levens? Wilt u dit woord zijn uitwerking doen hebben in de praktijk? Opdat wij de kleine dingen niet verachten, maar onszelf beschikbaar stellen voor u. Opdat u de eer zult ontvangen. Heere, we willen u vragen of u ons zo allen wilt gedenken. Of u ook het zondige wilt vergeven in spreken en luisteren. En of u wilt maken dat wij juist op deze dag uw geest in ons laten werken. Het verzet opgeven, onze handen leegmaken of vouwen en dan het van u verwachten. Heere, doet u het zelf. U bent het toch die zegt dat van u het koninkrijk is. En ook de kracht en de heerlijkheid. En Heere, u bent het die ons kunt en wilt helpen. En wij willen u bidden of u uw Heilige Geest zo wilt laten werken dat die ons zal troosten en leiden. Zodat wij hier op aarde al uw lof zingen en eens voorgoed. Hoort u zo naar onze gebeden, neem onze dank aan. Uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Laten we dat samen zingen. Het gebed des Heren, vers 9. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht. U is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt, die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. Dat is het gebed des Heren, vers 9.
Thank you.
Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.